BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Veel van de meest waardevolle kunstwerken zijn vergankelijk, in elk geval in fysieke zin. De oplossing, je kunt ze scannen in 3D, zodat we ze ook in 3D kunnen printen als een reproductie. Wat komt daar allemaal bij kijken? Dat gaan we straks bespreken. Nu eerst de soap die de rijkste man ter wereld, Elon Musk, heeft ontketend. Niet zozeer op Twitter dit keer, maar over Twitter. Hij heeft al 9,2% van de aandelen en zou in het bestuur komen, maar zag daar toch dan weer van af. Wel deed Musk afgelopen week, een vijandig overnamebod van $43 miljard. En terwijl het bestaande Twitter-bestuur dat probeert te pareren, is de rijkste man ter wereld juist investeerders aan het mobiliseren om alsnog zijn zin te krijgen. Nou, daar moet ik het eens over hebben met voormalig CEO en huidig bestuurslid van The Next Web, Boris Veldhuizen van Zanten. Boris op Twitter trouwens.
Ja,
Boris er vroeg Twitter, bij. Ja. Bestuurt vandaag een beetje mee hier bij BNR Digitaal. Je bent mijn co-host. Dus welkom. Maar Elon Musk als eigenaar van Twitter. Vind jij dat een goed idee?
Nee, eigenlijk niet. En niet op zich als hij een andere track record zou hebben. Zou het misschien nog kunnen. Zou je denken, wat maakt het uit wie de aandeelhouders zijn.
Maar de track record als ongeleid projectiel.
Precies, ja. En hij heeft toch wel al aangegeven. Je hebt bijvoorbeeld Bezos. Die heeft zich ingekocht in de Washington Post. En die heeft vanaf het begin af aan gezegd, bij mij is de editorial independence is heilig. Ik ga natuurlijk nooit daar ingrijpen. En sindsdien zijn er ook heel kritische berichten over Amazon geschreven op de Washington Post. Elon is eigenlijk het tegenovergestelde. Hij zegt, Twitter is een zootje en ik zou alles anders doen en daarom neem ik het over.
En dat voelt Twitter een zootje?
Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Er kan ongetwijfeld van alles beter. Er is wel wat aan te merken, maar een zooitje gaat echt te ver. Nee. Maar wij weten natuurlijk niet wat er achter de schermen gebeurt. En een beetje sappige content is dat Jack Dorsey, de oprichter van Twitter en tot voor kort ook de CEO, die valt eigenlijk Elon bij en die zegt, ja, die board die houdt alles tegen. Ja, hij zegt het niet letterlijk, het is een zooitje, maar wel een klein beetje.
Wat valt er dan tegen te houden? Waar gaat het over?
Nou, het schijnt dat er Jack heeft op een gegeven moment is een initiatief gestart om Twitter bijna een soort open source platform te maken waar andere social networks gebruik van zouden kunnen maken.
Okay.
Waar Twitter dan eigenlijk ook gebruik van zou kunnen maken.
Klinkt niet als een slecht idee.
Nee, het is wel echt een interessant plan. Met veel bombarie heeft hij dat aangekondigd. Daarnaast een stille dood gestorven. En daar waren enkele van de problemen zoals trolling en misbruik van de service. Was daar beter over nagedacht. Ja, dat is allemaal uiteindelijk niet doorgegaan. Ja. En misschien dat de board daar achter zat.
Ja. Nou, zegt Musk, die werpt zich op als verdediger van de vrijheid van meningsuiting.
Ja.
Wat denk jij daarvan?
Nou, er is een vreemd menselijke eigenschap eigenlijk. Hè, als je erg succesvol bent in iets, om dan te denken dat je overal succesvol in bent. En het is prima als hij natuurlijk een mening heeft over Twitter. Maar het wordt een beetje onprettig als hij dan zijn geld en daarmee zijn macht eigenlijk misbruikt om zijn mening op te dringen.
Ja.
Als hij had gezegd, een onafhankelijk iemand zou ik willen aanstellen om dat beter te doen. Maar goed, je krijgt niet de indruk dat Elon, hoewel die een geniaal zakenman is, dat hij hier nou precies verstand van heeft.
Nee, hij wil zichzelf aanstellen, bedoel je eigenlijk?
Dat zegt hij letterlijk, ja. Ik wil het veranderen. Ja. Ja.
En ik las een commentaar op Twitter natuurlijk. Wordt daar ook veel commentaar over gegeven. En één ding wat ik las, dat vond ik wel interessant. Elon Musk zegt, ik wil meer vrijheid van meningsuiting op Twitter. Hij bedoelt, ik wil hate speech zonder consequenties. Consequenties.
Nou, dat is wel een beetje de angst. Hè? Dus Trump is natuurlijk een heel beroemd geval die uiteindelijk gedeplatformd is, van Twitter afgegooid.
Afgeschopt, ja.
Ja, en veel conservatieven vonden dat heel erg natuurlijk. Het is niet duidelijk of Elon, het lijkt er niet op dat Elon een fan is van Trump. Maar stel je voor dat hij zegt, Trump moet weer terug op dat platform. Ja, ik denk niet dat dat speciaal een goed idee is. Hij heeft zich gewoon heel erg misdragen op dat platform.
Ja.
En dan is het ook aan een bedrijf om daar wat aan te mogen doen. En als dan een rijk iemand zegt, oh ja, ik ga dat allemaal op mijn manier doen. Ja, dat voelt gewoon niet goed.
Nee. Musk heeft als idee geopperd dat het algoritme van Twitter openbaar wordt. wordt, dan zou er geen manipulatie meer kunnen plaatsvinden. Does it make sense?
Nou, het klinkt echt als iemand van buitenaf die scheldt, ja, zonder dat hij weet wat er gebeurt.
Ja, want is er sprake van manipulatie? Is daar is er reden om dat te veronderstellen?
Niet speciaal, maar kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn paranoïde. En er worden mensen niet gedeplatformd die het wel zouden moeten. Er worden accounts afgesloten, ja, waarvan mensen zeggen dat had nooit gemoeten. Het is uiteindelijk een bedrijf en mensenwerk wat die besluiten.
Maar dat gaat niet volgens een algoritme. Algoritme bepaalt wie wat te zien krijgt. Ja, Facebook is er ook veel over te doen. Ja. Is het een interessant idee, helemaal los van manipulatie, vrijheid van meningsuiting, is het een goed idee om zo'n algoritme openbaar te maken?
Het kan twee kanten op. Hè. Je kunt het openbaar maken en dan daarachter komen, het is niet te manipuleren. Maar goede kans dat als je het openbaar maakt, dat het dan juist te manipuleren is. Hè. Dat het geheim is en we niet weten hoe het werkt, maakt het ook moeilijker. Net zoals met Google. Die vertellen ook niet hoe zij hun algoritme voor het ranken van websites, hoe dat nou precies werkt. Iedereen probeert te raden wat het is. En dat is een soort eeuwig kat-en-muisspel. Ja. Dus nee, er is geen enkele garantie dat het beter wordt als je dat publiek maakt.
Nee. Kan Twitter die overname nog tegen? Er is nu sprake van een gifpil. Hè, die houdt in dat als iemand meer dan 15% van de stemmen krijgt, dan kunnen andere aandeelhouders goedkope nieuwe aandelen bijkopen.
Ja, klopt. Ja.
Dus wordt het moeilijk om de absolute macht te krijgen. Ja. Gaat ze dat lukken om dat tegen te houden op die manier?
Ja, dat zou goed kunnen. Ja, hoewel er veel politieke weerstand is tegen dat idee, staat het ze vrij dat te doen. Dat is een legale optie en dat kan. Ja. Het is de vraag of ze het gaan doen. Hè. Misschien dat er stiekem ook wel krachten binnen Twitter zijn die denken, nou ja, het is een goede prijs en dan ben ik van mijn aandelen af. Laat hem maar lekker doen wat hij wil. De board, dus een van de kritiekpunten van Elon is dat de huidige board, die hebben alles bij elkaar, ik geloof minder dan 1,5%. Met andere woorden, ja, niet echt een grote.
Wat doen jullie hier?
Ja. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, ja, wat maakt dat uit? Hè?
Als het waar goede bestuurders zijn.
Precies, ja. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, ze hebben te veel aandelen en daardoor zijn ze te veel biased.
Wat zou er tot slot gebeuren als Musk de boel wel in handen krijgt?
Nou ja, dan ben je overgeleverd aan het lot en het humeur van Elon Musk. Dus in een van de Batman films is Batman niet verkleed als Batman in een restaurant. En dan springen zijn vriendinnen in een soort de kreeftenvijver of zoiets. En dan komt iemand van het restaurant die zegt, hey, dat is niet gepast. En dan zegt hij, oh, nou, in dat geval koop ik het restaurant. En dat is een grappige scène. Maar tegelijkertijd denk je, ja, het is grappig voor Batman, maar voor alle andere gasten is het natuurlijk strontvervelend. Hè? Je zit er lekker te eten, een romantisch dinertje, en dan zit er opeens een nouveau riche, iemand met zijn vriendin in het aquarium. En dan denk je, ja, oké, ik ga wel ergens anders naartoe.
Oké, dus beter van niet. Dank voor dit moment, Boris Veldhuizen van Zanten, medeoprichter, bestuurslid van The Next Web. Blijf erbij, je bent co-host.
BNR Nieuwsradio. Digitaal.
Hoezeer musea en conservatoren het ook zouden willen, we kunnen geschilderde kunstwerken niet voor eeuwig bewaren. Sterker, het is een voldongen feit dat kleuren en texturen door de jaren en eeuwen heen veranderen. Juist trouwens ook wel door restauraties. Om werken echt voor eens en altijd vast te leggen, moeten we ze eigenlijk scannen en reproduceren in 3D. Zowel voor onderzoek als ook om ze aan veel meer mensen te kunnen laten zien. Dat beargumenteert Lieselore Tissen, promovendus technische kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en TU Delft. En daarover spreken we haar nu, jammer genoeg op afstand, maar het is beter dan niks. Goed dat je er bent, Lieselore, bij BNR Digitaal. Welkom.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Je bent nu in Venetië, nota bene. Je bent bij de Biennale om daar te horen hoe er gereageerd wordt op die 3D-reproducties van werken uit het Prado en het Amsterdamse Museum. Je hebt daarover de curatoren net gesproken die daar aanwezig zijn. Wat zeggen ze ervan?
Ja, klopt. Ik ben inderdaad daar ter plekke omdat zij dus twee reproducties hebben van de musea die jij zojuist noemde. En ik heb ze net gesproken daarover en zij zelf zijn er heel erg tevreden over. De tentoonstelling is nog niet open voor het brede publiek. Het is nu nog de voorbeschouwing. Maar toen ik daar ook rondliep op zaal, merkte ik al heel veel enthousiasme bij mensen. En in principe is het echt bijna niet te zien. En voor hen is het ontzettend belangrijk dat die reproducties er zijn. En waarom? Zij gaven aan dat zij het heel belangrijk vinden dat die werken er zijn, om het verhaal dat zij willen uitdragen juist compleet te maken. En ja. Dan liever met reproducties als de echte werken er niet kunnen zijn dan dat ze er niet zijn.
Ja.
Dus dat is op zich een vrij bijzondere houding.
Ja, dus eigenlijk zouden we wat jou betreft dit met meer kunstwerken moeten doen.
Ja, absoluut, zeker. Ja, tenzij je doel natuurlijk is, nou ja, kijk, elk museum en elke instantie wil het liefst de echte werken laten zien. Maar zoals je in de introductie ook al zei, werken zijn fragiel, kunnen niet altijd reizen. En dan is het reproduceren daarvan een hele mooie oplossing om toch dat ene belangrijke verhaal te kunnen vertellen.
Ja.
En in principe kan zo'n reproductie natuurlijk ook verwijzen naar het originele kunstwerk en juist in het voordeel spreken daarvan.
Ja, vertel eens hoe het eigenlijk in zijn werk gaat om een kunstwerk. Nou, ik wil niet meteen over de nachtwacht hebben. Laten we iets kiezen wat een beetje meer handzaam is. Maar hoe scan en print je dat? Wat komt er allemaal bij kijken?
Nou, in principe zijn er meerdere manieren waarop je dus de oppervlaktekennis van dat kunstwerk kan vastleggen. Want het gaat niet door de buitenste lagen heen. Daar is andere apparatuur voor nodig. Maar de meest gebruikte manier is of fotografisch. Dus in principe zet je foto's in bepaalde hoeken neer. En fotografeer je op die manier de oppervlakte van meerdere kanten. En daaruit kun je door de verschillen te berekenen een diepte krijgen en ook de kleuren opnemen. Een andere manier die veel gebruikt wordt is het laserscannen van de oppervlakte met een laser en dan naar de hand door hoogwaardige fotografie de kleurlaag en de glansinformatie erop te leggen. Dan krijg je een digitaal model van het kunstwerk dat je gebruikt als casus. En vervolgens, om dat te kunnen 3D printen, deelt een programma de digitale data op in allerlei dunne laagjes. En die 3D-printer werkt hetzelfde als een 3D-printer voor driedimensionale objecten. Alleen creëert hij dan iets meer een textuur nu. Waarbij er allemaal hele dunne laagjes plastic op elkaar worden gelegd. Die worden verhit totdat de juiste hoogte is behaald.
Ja.
En dan tenslotte komt de kleur en de transparantie erop.
Maar het is dus inclusief. Inclusief, ik zal maar even heel oneerbiedig zeggen, verfklodders en krakelee en wat je allemaal voor oppervlakte details kunt hebben, dat wordt allemaal gereproduceerd.
Absoluut, ja, zeker.
Tot in welk detail?
We hebben het echt over micrometers, dus echt microscopisch klein.
Duizenden van millimeters is dat.
Ja, zeker, klopt.
En wat voor materialen, want je zegt plastic, dat klinkt natuurlijk heel ordinair. Aan de andere kant, je hebt heel veel plastics, kun je een hoop mee doen. Dus wat voor plastic is dat en hoe kom je aan de juiste kleuren bijvoorbeeld?
Nou, het is een plastic inderdaad. Het precieze recept, dat is beroepsgeheim natuurlijk.
Oh.
En die kleuren die worden als het ware met inkjet ook uit diezelfde printer erop gezet. Dus eigenlijk zoals je eigen printer dat doet door hele kleine verfbolletjes in vier kleuren. Dat is geel, rood, blauw en zwart bij elkaar te zetten. Waardoor het dus optisch lijkt alsof er een verf of een mengkleur is. Hoe het ook kan is door juist de 3D-oppervlakte te gebruiken als een soort mal. Daar een negatief van te maken op wat flexibeler materiaal. Zodat het iets meer op canvas en verf lijkt. En daar vervolgens weer de kleur op te leggen, als het ware.
Ja.
Dus zo gaat het in zijn werk.
Ja, en je hebt natuurlijk in de kunst ook vaak discussies over vervalsingen en zo. Hoe kan een kenner zien aan zo'n 3D-reproductie, zoals jij nu daar aan de curatoren laat zien, dat het niet het echte exemplaar is?
Het grootste probleem met dit soort technologieën, en dat komt ook al naar boven in als ik uitleg hoe het werkt, is dat natuurlijk de kleur pas op het laatste wordt aangebracht. En we weten allemaal dat een kunstwerk vaak bestaat uit laagjes verschillende materialen die allemaal een eigen transparantie hebben, een eigen gedrag. Waardoor juist die diepte in die verf ontstaat. Dus als je naar zo'n kunstwerk kijkt, een 3D-print dan, als het ware, kun je vrij goed zien dat die kleuren, dat zijn geen kleuren die worden gemaakt doordat lagen opgebouwd zijn. Maar het zijn mengkleuren die ontstaan doordat er stipjes en pixels heel dicht bij elkaar staan.
Mm-hmm.
Dus vaak kun je dat aan de kleur en de glans en de transparantie daarvan kun je het heel makkelijk zien.
Ja, ja.
En bij het aanraken daarvan kom je er al helemaal achter natuurlijk. Want het voelt niet als verf of als canvas. Dus op die manier kun je het heel makkelijk achterhalen.
Ja, en kan een leek het ook zien, een willekeurige museumbezoeker, van oké, dat is plastic?
Ja, en nee, kijk, in een lijst is het vaak heel ingewikkeld om dat te zien, omdat je ook net als bij een echt kunstwerk niet zo dichtbij kan kijken.
Nee, als je maar zegt je moet op afstand blijven, dan gaat iedereen geloven dat het echt is.
Nou ja, eigenlijk wel. Tenzij de afwerking niet echt heel erg goed gedaan is bijvoorbeeld. Dan kun je inderdaad zien van dat heeft echt een beetje een dood of een plastic gevoel. Maar inmiddels is dat reproduceren dusdanig goed dat je het van een afstandje met een lijst eromheen echt nauwelijks meer kan zien.
Ja. Heb jij zelf ook een gereproduceerd kunstwerk uit een 3D-printer thuis hangen?
Ja, zeker. Ja, ik heb het puttertje heb ik thuis hangen en ik heb een Van Gogh in mijn eetkamer. Dus nee, zeker. Ja.
Geweldig. Zijn de ontwikkelingen op dit vlak hard gegaan de afgelopen jaren? Is er een revolutie gaande?
Ja en nee. Het mes naar de natuur aan twee kanten. Want het is een hele niche markt. Het reproduceren van schilderijen waar ik me met name mee bezig hou. En kijk, aan de ene kant gaat de 3D-printwereld heel hard. En daar zijn we het allemaal over eens. Je kunt inmiddels betonnen huizen printen. Dat ontwikkelt zich allemaal wel. Maar op het gebied van kunst is dat toch vaak wat lastiger. Juist door die hele authenticiteitskwestie. En omdat we nog niet zo goed kunnen duiden wat we er nou van vinden. En we vinden het allemaal maar vreemd en eng. En we willen geen vervalsingen.
Ja.
Dus de vraag uit de kunstwereld die is nog niet zo heel groot. Waardoor op het gebied van bijvoorbeeld schilderijreproductie het niet zo hard gaat als met de rest van het reproduceren.
En ik kan me de protesten en de scepticis van de kunstkenners, kunstliefhebbers ook meteen voorstellen. Die zeggen, dit moet je niet willen. Je gaat de kunst verwateren, of wat voor terminologie ze dan ook gebruiken. Hoor jij die geluiden inderdaad? Of verzin ik dat maar?
Nee, dat heb je absoluut goed. Ja, daar loop ik zelf ook met mijn onderzoek heel erg tegenaan. Omdat vaak als ik loskom van, ik zoek nog een casus, die wil ik graag reproduceren, of ik wil daar iets mee doen met 3D-print, dan is het vaak, laat maar. Want het lijkt, dat is de crux ook een beetje. Als iemand een reproductie maakt, dan moet die zo echt mogelijk lijken. Maar 3D-printen benadert het zo erg dat het gelijk een beetje eng wordt.
Ja.
En het dan vooral is van, waarom zou je dat willen als het echte werk er ook is?
Ja, vertel dat dan maar. Waarom doe jij dit? Waarom? Wat zijn de grote voordelen? Waarom moeten we het juist wel doen?
Nou ja, zoals dat Prada-museum waar ik zojuist was. Voor hen was het het geval dat zij heel graag een bepaald verhaal willen vertellen. En kunstwerken gebruiken om dat verhaal uit te kunnen drukken. En als een kunstwerk niet kan reizen, maar wel goed dat verhaal kan uitdrukken, dan kan een reproductie dat in dit geval net zo goed. Daarnaast zijn er ook veel kunstwerken die totaal uit hun context ontrokken zijn. Zoals bijvoorbeeld een altaarstuk. Dat staat nu in een museum, maar dat hoorde eigenlijk natuurlijk bij een soort uitvoering in een kerk. Mm-hmm. Dat hoorde bij een heel ritueel. Een reproductie zou bijvoorbeeld die plek kunnen vervangen. Wat nog meer belangrijk is natuurlijk ook dat hoe we een schilderij nu zien, dat is slechts een momentopname van hoe het er ooit uit moet hebben gezien. Want zoals jij ook al in de introductie zei, kunstwerken die transformeren door restauraties, die transformeren door de tijd, omdat gewoon hun materiaal veroudert. Het verandert van kleur, ze krijgen een krakelurenpatroon.
Ja.
Door middel van het 3D-reproduceren zou je dus bijvoorbeeld kunnen visualiseren hoe de kunstenaar zijn kunstwerk heeft opgebouwd, of hoe het er een eeuw geleden uit moet hebben gezien.
Ja.
Wat natuurlijk ook weer een heel andere perceptie geeft van dat hele werk.
Ik begrijp.
En we weten allemaal uit zo'n programma als Het Geheim van de Meester dat er wel interesse in is. En met een reproductie kun je dat doen op een manier waarop je het schilderij niet hoeft te beschadigen. Dus het is ontzettend leerzaam in mijn optiek ook.
Oké, goed. Hartelijk dank, Lieselore Tisse, promovendus technische kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en de TU Delft. We gaan je werk volgen en we vragen je vast nog wel een keertje terug. Zometeen in BNR Digitaal de 50 videogames die je gespeeld moet hebben in je leven. En wat moeten we verwachten van het betaalde podcastplatform Podimo? Of is het Podimo? Dat hoor je zo.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Videogames bestaan alweer ongeveer een halve eeuw. Welke titels vormen het kanon van dat medium? Dat bespreken we zo. Ook met mijn co-host van vandaag, Boris Veldhuizen van The Next Web. Welkom, Boris.
Dankjewel.
Nu eerst.
Laat mij maar even.
En vandaag laten we collega Linda Kloosterboer even. Redacteur bij BNR, ook voor BNR Digitaal. Onder vele anderen. En jij wilde het hebben, Linda, over het nieuwe podcastplatform Podimo. Of Podimo, wat is jouw voorkeur?
Podimo.
Oké, okay. Ja. Ik ga het even vragen aan Google Translate.
Podimo.
Ja, zie je, daar ga ik meteen alweer de mist in. Hè? Het is gewoon alle nieuwe fenomenen.
Het doet er eigenlijk niet meer zo toe, hè? Want wanneer bespreek je het nog?
Ja. Er is, nou, inderdaad, en dat merk ik dan ook als ik zo'n naam tegenkom. Dan bedenk ik, hé, ik heb dat nooit uitgesproken horen worden. Tenminste, niet door iemand die het echt weet. Iemand van het bedrijf zelf bijvoorbeeld. Ja. En als je het op YouTube gaat rondvragen, althans YouTube-filmpjes gaat bekijken, hebben we gemerkt, hè, dan is het opeens Podimo.
Ja, ik heb natuurlijk even wetenschappelijk onderzoek gedaan op YouTube. En toen kwam ik dus wel Podimo tegen. Dus daar voel ik me meteen bij comfortabel. Maar goed, het is een beetje hetzelfde als YouTube.
WhatsApp of WhatsApp.
Ja, precies. Maar dan onderscheid je wel tussen de oudere generatie hoe die WhatsApp uitspreekt en dan de jongere generatie.
Oh,
ja,
nee,
maar misschien over zoveel tijd komt het eruit dat ik dan ook de oude generatie ben. Dus nou ja,
Vroeg of laat zeggen. Laat waarschijnlijk. Nee, maar goed. Een van de grootste podcast-uitgevers van Nederland is nu overgenomen door Podimo of Podimo. Dag en nacht media hebben we het over. En Podimo wil 2 miljoen betalende Nederlandse abonnees mobiliseren.
Ja, dat is best wel een ambitieus aantal. Dat heeft de oprichter van Podimo aangegeven. Dat als dat niet bereikt zou worden in Nederland, dat hij dan best wel teleurgesteld zou zijn. Ik hoor al andere geluiden van mensen die daar al wat cijfertjes van afhalen. Maar ze zijn wel een hele nieuwe speler ten opzichte van grote spelers zoals Spotify, Apple, die natuurlijk wereldwijd de markt bestieren. En nu komt een Deense partij toch nu in Nederland binnengeraasd. En nou, best wel ambitieus. Er zijn best wel wat podcastnamen die ze hebben opgekocht. Zelfs podcast. Dat kennen de aanwezigen denk ik hier ook wel.
Panic en concerten.
Ja, ook, maar dit komt nooit meer goed. Malou Holshuis en Roos Slikker. Nou ja, zo zijn er nog een heleboel op te noemen. Ook een andere die ik heel erg vaak graag luister. Het gaat over geschiedenis van Nienke de Jong.
Alle geschiedenis ooit, hè?
Precies. Ach, heel, ja. En die komt dus ook uiteindelijk, hè, want het is dus gelanceerd afgelopen vrijdag. Grote namen dus bekendgemaakt. Je kan nu een proefperiode starten om dat te gaan luisteren. Daar zitten ook populaire audioboeken bij, wordt gezegd. Ik moet me wel bekennen dat ik geen idee heb welke boeken dan. Maar goed, nu wordt de focus dan vooral gelegd op de podcast. Maar ja, mijn podcast komt dus straks wel achter een betaalmuur. En ja, daar baal ik eerlijk gezegd wel
van. De podcast waar je graag naar luistert, bedoel je?
Precies. Ja. Dus ja, dan is natuurlijk de vraag, ga je een abonnement nemen of niet?
En wat is jouw plan?
Nou, eigenlijk dus nu niet. Maar ik ben steeds meer namen zie ik verschijnen die ze wel hebben ingekocht. En dan ga je toch een beetje twijfelen dat je denkt van ja, ga ik dan toch misschien een abonnement nemen om het te volgen? Dan denk ik aan al mijn streamingdienst abonnementen die ik al heb lopen. Hier een tientje, daar €5, daar nog €6, nog onbekend. En voordat je het weet betaal je toch wel een flink bedrag per maand aan streamingdiensten.
Ja. Even naar Boris kijken. Je hebt al het nodige voorbij zien komen in de afgelopen, hoe lang kennen we elkaar? 25 jaar of zo,
ja,
hè?
Ja.
En vind jij het een waarschijnlijk aantal voor Podimo om te halen, die 2 miljoen betalende abonnees in Nederland?
Nou, ik vind het ontzettend veel. Ja, een podcast is wel super populair en lijkt alleen maar populairder te worden. Maar ik zou zeggen, als ze hadden gezegd, we willen 2 miljoen luisteraars überhaupt, had ik het al veel gevonden. Maar 2 miljoen betalende?
Ja. Dat is ambitieus.
Ja, en hiervoor had je natuurlijk ook vriend van de show kon je worden. Bijvoorbeeld dus met alle geschiedenis ooit. En die mensen die zich nieuw hadden aangemeld konden dan, dus dan krijg je extra content. Dan word je ook nog genoemd aan het begin van zo'n uitzending.
Voor,
Mijn ego was eventjes wel tot in staat dat ik dacht, zal ik hem toch gewoon wat geld doneren? Dan wordt mijn naam ook genoemd. Uiteindelijk natuurlijk nooit gedaan. Maar goed, er waren wel al verdienmodellen, constructies waarmee podcastmakers op dit moment werkten. Maar dit is wel echt een nieuwe stap die ze maken. En Podimo zegt ook zelf daarin ook te investeren in podcastmakers. Dat er gewoon meer geld in omgaat. En dan hopen ze natuurlijk ook dat daar een deel van ook geïnvesteerd wordt in die podcast. Dus een soort van volwassen wording van de markt in totaal.
En dat
in Nederland
is toch ook wat je wilt, hè? Want het is ook eerlijk dat makers die luisteraars een plezier doen, dat die op een of andere manier betaald krijgen.
Op en een of andere manier, maar hoeft niet speciaal door
hoeft niet per se. Nee, het kan ook via andere modellen. Maar
ik neem aan dat die podcast podcasts allemaal wel al geld verdienen. Hè?
Ja, de meest populaire, die verdienen toch
niet
wel.
Veel, maar
nou ja, zeg maar, er zijn best wel wat betalende abonnees en dus de vrienden van de show. Dat verschilt wel echt. Bijvoorbeeld de POM podcast, die had of heeft 800 abonnees, betalende abonnees. €50 per maand heb ik me laten vertellen. Dus er waren wel wat mensen die daar inderdaad al wel iets mee van geld genereerden. Maar goed, nooit echt hele bulke geld. En nou ja, die hoeveelheden hebben mensen ook vaak wel weer geïnvesteerd in muziek. En nou ja, alles wat je daarbij nodig hebt. Maar goed, Podimo heeft nu wel een aantal mensen bekende namen echt ingekocht. Die ze dan programma's voor financieren. Dat is heel bijzonder. Want normaal gesproken moet je iets maken en dan verdien je geld. En nu zeggen ze nou, oké, als jullie bij ons komen. De grote namen waarmee ze natuurlijk die abonnees willen binnenslepen. Ja, die financieren ze al wat voor. Zodat ze en die commitment met elkaar aangaan. En al die luisteraars gaan, hopen ze natuurlijk die kant op. En dat abonnement uiteindelijk betalen.
Ja. En wat ze beschikbaar stellen, wat ze investeren in nieuwe podcasts, dat gaat dan natuurlijk wel weer af van wat de makers betaald krijgen.
Ja, dat zou je zeggen. Ik heb wel begrepen dus dat er wel onderscheid wordt gemaakt tussen mensen zeg maar die al een beetje gerenommeerd zijn en die op die manier worden binnengehaald. En mensen die een goed idee hebben en die dan ook daar kunnen pitchen en dan op die manier ook nog geld kunnen verdienen.
Is er iets bekend over de verdeelsleutel? Want hè, straks komt er dus 2 miljoen keer €5 per maand komt daar binnen bij dat Deense bedrijf uit Nederland. Dat moet dan verdeeld worden op een of andere manier over die podcastmakers. Hoe gaan ze dat doen?
Ja, dat is een goede vraag. Eerlijk gezegd ben ik daar niet helemaal achter gekomen. En dan kom ik eigenlijk weer terug op het vorige punt. Ja, en dat dus wel gepromoot wordt, Fenne. Dat er wordt geïnvesteerd in de makers vooral. En ook als je kijkt naar de cijfers, hebben ze nog geen winst gemaakt. En dat hebben ze ook naar buiten gebracht. Dat dat niet zo is, maar dat ze dat ook niet hadden verwacht dat nu al meteen te kunnen doen. Dus ze zien het als lange termijn investering. En aan de andere kant is het natuurlijk ook wel slim. Want je ziet ook de NPO's van deze wereld. In ieder geval in Nederland, die ook graag investeren en een grote speler zijn. Tegelijkertijd heb ik ook begrepen dat bijvoorbeeld bij een NPO daar ook beperkte budgetten beschikbaar zijn. Ze niet zo heel veel kunnen investeren in podcast. Dus ja, het gaat er hier wel om wie weet uiteindelijk als eerste de markt te veroveren. Wie is eigenlijk de soort van Netflix onder de podcast? Ja, die kan misschien in eerste instantie toch wel een flink aantal abonnees binnenhalen. Ja. En de rest loopt daar dan op een gegeven moment een beetje achteraan.
En we hebben op dit moment, het wordt druk. Niet hè, met podcast is het al heel druk. Maar het wordt ook druk met platforms.
Ja.
Spotify, Apple Podcast, NPO noem jij. NRC heeft een eigen audio-app. BNR is er natuurlijk ook nog.
Absoluut.
Laat zelf niet vergeten. Weet jij er nog meer, Boris?
Nee.
Nee. Maar heb jij een gok, Linda, wie dit gaat winnen? Zal er een winnaar zijn? Winner takes all?
Ja, ik denk dat degene die gaat winnen, dat het een combinatie is van goede mensen weten aan te trekken, dan eigenlijk echt mensen aan je weten te binden en dus vast te houden. En ik persoonlijk als gebruiker vind het heel fijn als ik kan tv kijken en dan misschien een podcast luisteren en dat in één abonnement zou kunnen hebben. Ik wil eigenlijk af van al die verschillende abonnementjes, waardoor ik zelf het overzicht niet meer heb. Ik kan me ook voorstellen dat zo'n Podimo ook uitgaat eigenlijk van mensen die dan een abonnement nemen en dan vervolgens vergeten dat ze een abonnement hebben.
Ik word die model.
Precies, ik word altijd een beetje als sportschool. Nou ja, daar wil ik al helemaal niet over praten. Maar het gaat er eigenlijk meer om van als consument zou ik meer overzicht willen hebben, het liever onder één dak willen hebben. Maar goed, ik snap wel in de aanloop daar naartoe, want dan zit je toch weer te denken aan overnames. Hè, welke partij gaat dan weer Podimo uiteindelijk binnenhalen en wordt het dan uiteindelijk toch Apple, ik zeg maar wat. Ja. Waardoor je tv hebt en audio en muziek dus bij Apple. Maar dan dus ook podcast en misschien dus audioboeken. Zoiets zou ik me wel kunnen voorstellen. Maar ja, ik denk dat we nog eigenlijk gewoon niet weten wie het uiteindelijk nu gaat winnen. En dat het heel spannend gaat worden. Nee. En hopelijk ook ten goede komt van de podcast uiteindelijk.
Zeker. Boris, als internetondernemer kun jij je licht er eens over laten schijnen. Gaat er een winnaar komen? Wie zou dat kunnen zijn? Of kunnen we?
Altijd, het is altijd een golfbeweging.
Die markt en
wij als consumenten weten ook niet wat we willen. Hè? Want als het allemaal gedistribueerd is, dan vinden we dat vervelend. Want je hebt overal een abonnementje. En als één partij alles heeft, dan vind je dat weer te veel macht. En dan gaan we daar weer over klagen. En uiteindelijk is de golfbeweging, het breekt op. Als Apple het overneemt, dan stopt waarschijnlijk de innovatie een klein beetje. En dan komt er weer een andere partij die denkt, wij gaan het weer hipper en nieuwer doen. En dan krijg je weer versplintering.
Ja. Oké, voor dit onderwerp, dankjewel Linda Kloosterboer. Blijf er in elk geval even bij, want we gaan naar het volgende.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Er zijn genoeg clichés over de game-industrie om op te noemen dat er meer omzet gegenereerd wordt dan in de film- en muziekwereld bij elkaar, bijvoorbeeld. Ja, er wordt geknikt hier, maar ook dat er de afgelopen ruim 50 jaar vele duizenden videogames zijn uitgebracht. Nog meer knikken. Wat zijn nou de mooiste, de beste, de belangrijkste games aller tijden? Nou, die lijst is samengesteld door gamejournalist Ronald Meus. Hartelijk welkom.
Dank je.
Met het boek 50 games die je gespeeld moet hebben. Nou, dat is duidelijk. Daar gaan we je nu over spreken. Welkom, Ronald. Die selectie, is dat, mogen we dat zien als het kanon van de videogamegeschiedenis?
Als mijn kanon in ieder geval. Maar ik doe, dit al lang. Ik doe dit al best lang. Ik ben 40 jaar gamer, waarvan ik 20 jaar al over videogames schrijf voor verschillende media. Dus uit mijn, zal ik het dan maar ervaring noemen, heb ik deze 50 games uit mijn eigen gameverleden gedistilleerd als zo, als zijnde de allerbeste.
Ja, het is niet 100, want
goede vraag.
Ik zat er net lekker in, het was maar 50.
Ik had een longlist van 100. En daar hadden meer titels in gestaan waar ervaren gamers het meer eens mee zouden zijn. Want er zat bijvoorbeeld geen Sonic the Hedgehog in, wat een heel bekende is. Maar ik wou het compact houden. En je kunt er heel ver in gaan. Ik kan ook richting de taschenboeken kunnen gaan met 1000. Maar ik wilde een compact werkje. En ik wilde ook een vlot doorleesbaar boek, ook voor niet-gamers die misschien worden aangetrokken om het toch eens te proberen. Ja.
Voordat we het gaan hebben over wat er wel in staat, er zijn natuurlijk altijd mensen die zich dan afvragen, waarom staat mijn lievelingsgame er niet in? Wat zeg je tegen die mensen?
Ja, misschien stond hij in die longlist van 100, misschien ook niet. Ja. Ik weet het niet. Ja. Dit is mijn lijst.
Zeker.
En welke, Herbert, welke stond erin die jij niet... Welke miste je?
Nou, ik ben geen gamer, dus ik miste helemaal niks. Dus daar gaan we het nog over hebben, dat komt aan de orde. Nee, maar dat is wel grappig, want ik heb wel de vraag... Van welke game wordt het vaakst gevraagd, waarom staat hij er niet in?
Ik vermoed Final Fantasy VII en...
Waarom niet 6?
Dat heeft zijn eigen reden. Binnen die reeks had hij Final Fantasy VII echt te gaan voor me aan. En ik vermoed Sonic the Hedgehog. Maar goed, ja, als ik er echt een top 100 van had gemaakt, dan hadden die er ongetwijfeld tussen gestaan. Ja. Maar misschien op 51 of zo, wie weet. Ik heb er ook geen top 50 van gemaakt. Ik ben door de vijf decennia gegaan.
Meer een chronologische lijst.
Zoiets,
van 1
ja. En met elk tijdperk toch de toppers eruit getrokken die volgens mij er bovenuit springen.
Is er iets waarvan je kunt zeggen, is er een overeenkomst tussen die 50, behalve dan dat het jouw favoriete games zijn? Het zijn niet allemaal shooters, het zijn ook niet allemaal multiplayer online, blablabla.
Ik heb er altijd een punt van gemaakt om videogames te bespreken als een medium. Als een entertainment en als een kunstmedium. En de rode draad door deze 50 lijkt mij vooral dat ze de gamer of de persoon die het speelt raken op een emotionele manier ook.
Ja.
Dus niet alleen op een zintuigelijke manier of hem of haar uitdagen, want dat doen games natuurlijk ook, maar dat ze je ook emotioneel raken.
Oké, nou dan zal ik je wat vertellen, want ik heb als niet-gamer dus heb ik door jouw boek zitten bladeren. En ik kwam een aantal games tegen die je kende, een aantal andere die ik heb gespeeld. Maar dat was er één die ik nooit heb gespeeld en die mij trof, op de manier denk ik zoals je dat neemt, dat was Papers, Please.
Ja, ja.
Zegt jou dat wat woordens?
Nee, dus ik vertel.
Ik denk te snappen waarom, inderdaad.
Dat is een game waarbij je van voorbijgangers de papieren moet controleren op zoek naar, wat is het eigenlijk, terroristen of zo, of in elk geval mensen.
Precies,
die
je bent een immigratieambtenaar.
Met pluisjes en tegelijkertijd zit er een element in dat je ook nog thuis een gezin hebt om voor te zorgen. Dus er is een incentive, zeg maar, voor corruptie. En ik vond dat echt
geniaal.
Want
je verdient te weinig. Ja, precies, precies. Dat is het mooie aan dit medium. Een videogame is altijd een simulatie. En dat maakt het medium heel erg geschikt om jou als speler iets echt te doen doormaken.
Ja.
Minder dan eigenlijk eender welk andere game... In welk ander medium kan.
Ja, nou, wat ook in de lijst stond was de game die ik waarschijnlijk nog het meest gespeeld heb. Als niet-gamer, maar toch wel wat uurtjes ingezet. Dat was Arkanoid. Mm-hmm. Waarom hoort die erin thuis?
toch een beetje door het zintuigelijke en ook door de manier waarop. Want Arkanoid is gebaseerd op een veel oudere game die nog ontworpen is door Steve Jobs en Steven Wozniak. Breakout, precies. Ja, ja.
Voor wie het niet weet, je moet een bende bakstenen, als het ware, precies, moet je kapot schieten. Eén voor één. Nou ja, zo simpel is.
Maar deze betreft dat echt tot een kunst. En het is een visueel kunstwerkje dat je eigenlijk dingen doet zien. Pas na verloop van tijd, want het wegtikken van die blokjes trekt dan nieuwe beelden naar voren en zo.
Ja, ja. Ik ga even naar Boris kijken. Die heb ik ook met de brede grens te luisteren nu. Welke game heb jij nou het meest gespeeld in het verleden?
Nou, Tetris staat met stip op 1. Die heb ik echt het meest gespeeld.
Dat ook voor Linda. De vinger gaat omhoog.
Daar ben ik ook echt fan van. En het is ook zo'n schattig verhaal van die 28-jarige Russische onderzoeker die dat maakte. En daar eigenlijk stinkend rijk mee had moeten worden. Maar goed, dat was in de Sovjet-Unie. Was
het is bijna een Tom Clancy-achtig spionageverhaal. Want die game is eigenlijk clandestien in Europa beland. Voordat Nintendo een afspraak maakte met de Russische overheid.
Oké. Okay.
Heel mooi verhaal.
Ja. Ja. Mooi. Welke game uit jouw lijst? Ik ben dus een non-gamer. De meeste games die jij bespreekt heb ik nooit gespeeld. Welke moet ik het eerst proberen?
U het eerst proberen? Ik zou op Papers, Please schokken. Omdat
ja, die heb ik zelf onmiddellijk. Ja, dat is te makkelijk.
Journey. Als nieuwe gamer moet je natuurlijk geen al te moeilijke dingen kiezen. En met moeilijk bedoel ik natuurlijk op gebied van behendigheid. Want het medium werpt wel een beetje een drempel op naar behendigheid toe. Je moet een beetje mee zijn.
Wat ik altijd zelf een probleem met is de drukte op een scherm van de moderne games. In alle hoeken en gaten gebeuren dingen. Daar komen we van alle kanten worden dingen op je afgegooid.
En ook zo'n consolecontroller heeft 16 knoppen, waarvan je er sommige dan tegelijkertijd moet indrukken.
Ja, dat is voor mij te laat.
Ik kan me zeer goed voorstellen dat een nieuwe gamer dat afschrikt. Maar Papers, Please bijvoorbeeld, bedien je eigenlijk zoals je een computer bedient. Dat is een computerinterface.
Kijk, dat kan ik.
Precies. En Journey is ook een mooie, want daar moet je eigenlijk gewoon maar je personage besturen en een ander personage volgen. En dan gebeuren er in je ooghoeken gebeuren er de meest fantastische dingen.
Okay,
dus die twee zou ik je zeker aanraden.
Ga ik doen. Wat is nou jouw absolute favoriet?
Dan ga ik naar Lemmings, een game uit 1991.
Ja, Boris, hartverwarmend.
Jullie kennen hem ook fantastisch.
Ja, ja, geweldig. Ja.
Ook je bent zo baas over de hele spelwereld. Want je kunt het ritme waarmee die lemmings naar beneden vallen, kun je aanpassen. Je krijgt een soort van liefde ook voor die beestjes. Dus je probeert er ook effectief zo weinig mogelijk van op te offeren.
Ja, ja.
Je moet er een paar op offeren. Het gaat niet anders, maar misschien moet ik even uitleggen wat het is.
Ja, doe dat nog maar even. Er is nog een minuut.
Er vallen kleine wezentjes uit een luik. En aan de andere kant van het level moeten ze aankomen. Maar op weg daarnaartoe zijn er kloven en zijn er vleesmolens en zo verder. En je moet ervoor zorgen door te bouwen
door er een paar te op te offeren.
Door een paar op te offeren moet je ervoor zorgen dat de kudde uiteindelijk aankomt.
Ik ben wel benieuwd wat de gemiddelde luisteraar denkt die nu inschakelt.
Ik denk, ik ga snel gamen. Ja. Tot slot, onze collega Joe van Buurik, gamedeskundige, gamejournalist, die heeft hier dol enthousiast Elden Ring gedemonstreerd. Ja. Waarom staat hij er niet in?
Wat hij er niet in thuis hoort. Een verwoede gamer gaat zeggen dat Elden Ring de beste game aller tijden is. Ja.
Volgend jaar zeggen ze weer wat anders.
Nee. In dit geval niet hoor. Ik bedoel, hij steekt er qua worldbuilding, zoals ze het noemen. Dus de manier waarop die wereld is geconstrueerd en waarop alles met elkaar klopt. Is dat echt wel fantastisch gemaakt. Maar die game is zo ontzettend moeilijk om te spelen. Gewoon in de gevechten dat het te hermetisch is. Eigenlijk.
Okay.
Zeggen dat Elden Ring de beste game aller tijden is, is hetzelfde als zeggen dat The Tree of Life de beste film aller tijden is.
Okay.
Of Koyaanisqatsi of zoiets. Gewoon een beeldenstroom waar verder geen verhaal in zit.
Oké. Dankjewel. We moeten het hierbij laten. Gamejournalist Ronald Meus. Het boek 50 games die je gespeeld moet hebben is nu te bestellen. Ik dank ook tech-collega Linda Kloosterboer.
Dankjewel.
Ik dank Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web. Tot slot, je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of via de podcast-app die jij gebruikt. En daar vind je ook mijn andere podcasts zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Deze week in de Technoloog bijvoorbeeld hebben we het over militarisering van de ruimte. Want zonder dat domein kun je geen militaire operaties meer uitvoeren, zegt luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik heel graag tot volgende week. Dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.